Goedemiddag allemaal hier aanwezig. We willen gaan zingen en het eerste lied is 174. 174 uit de bundel, beide coupletten, Jezus Christus, ik aanbid u. Het tweede lied wat we willen zingen, dat staat in het supplement, 978, Heerlijk is uw naam. Alle drie de verzen, 978.
Yeah.
En wij willen de voorzang afsluiten met lied 980. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. 980 in zijn geheel. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan onze broeder Henk Schouten. Bij het brengen van Gods woord, Gods zegen toegewenst. Louis, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Dirk-Jan Jansen. En daarvoor bent u ook weer van harte uitgenodigd. Aanstaande woensdag hebben we weer de maandelijkse bidstond. Ook hiervoor bent u allen uitgenodigd. En deze begint om 8:00. Voorbeden willen we doen voor Israël en het Midden-Oosten. Voor allen die vervolgd worden om Christus wil. Ook gaan onze gedachten uit naar de mensen op het zendingsveld, dichtbij en ver weg. En dat hun werk rijk gezegend mag worden en vrucht mag dragen. We willen ook de zieken van de gemeente noemen. Caroline Muilaert, Kees Boot, Joop en Ria Methorst, Tini Bargerman en Wim de Fluiter. Heel in het bijzonder willen we bidden voor Annelies Schakelaar. En zij is de vrouw van Klaas-Jan Schakelaar en dochter van Kees en Trudy Breunissen. Zij heeft al langer last van haar keel en na onderzoek blijkt dat zij uitzaaiingen heeft in haar lymfe. Hier is een punctie van genomen en krijgt komende week hier de uitslag van. Klaas-Jan zit in de kerk, heb ik gehoord. Klaas-Jan, van deze kant ook heel veel sterken en zegen voor jou, voor je vrouw en voor de kinderen. God zegen aanbevolen en je bent in onze gebeden. Danken willen wij dat Richard Hamoen na het darmonderzoek blijkt dat hij schoon is. En daar is hij en wij met hem zeer dankbaar voor. Rijk van Koten heeft afgelopen vrijdag de operatie ondergaan en is dankbaar dat alles goed is verlopen. Voor degenen onder ons die een kaartje willen sturen naar de genoemde zieken, op de tafel in de hal liggen de adressen neem ze mee en u kunt hen ondersteunen met een bemoediging. Bij de uitgang staat de collectebus. Na de dienst kunt u daar uw gave in doen en deze wordt ook van harte bij u aanbevolen. De bloemen na deze dienst zijn voor zuster Nancy Hogedoom. Als groet van de gemeente, geniet ervan. Na de dienst is er gelegenheid koffie drinken of thee drinken en elkaar te ontmoeten in de hal. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. U kunt hierdoor uw kennissenkring groter maken. We willen als lied voor foto mijn groet zingen 153 uit de bundel, vers 1 en 2. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 153, het eerste en tweede couplet voor foto mijn groet en na foto mijn groet uit 153, 3, 4 en 5.
Laten we eerst een moment van stilgebed nemen om samen zijn aan onze Heer en Heiland op te dragen, waarna ik voor wil gaan in gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom genade zij ons en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap. Amen. Goedemiddag, zusters en broeders. Fijn dat we op dit tijdstip bij elkaar mogen zijn om het woord van de Heer te openen. Ja, ik heb begrepen dat vorige week meegedeeld is dat Jack Nuchter hier zou spreken. Nou, ik kan u vertellen, ik ben niet Jack, maar ik ben wel Nuchter. En dat voor iemand die uit het zuiden komt, waar het nu carnaval is. Maar daar heb ik me nooit aan bezondigd, dat zult u wel van mij aannemen. Fijn dat we bij elkaar mogen zijn en het woord van de Heer mogen openen. We zien uit naar een fijn, een bemoedigend moment. En dat mogen we nu ook doen voor zijn aangezicht, op hem willen we naderen, mag ik voorgaan. Heer God in de hemel, wij komen aan het begin van dit samen zijn tot u. En we doen dat met vreugde, we doen dat met blijdschap. Want de weg naar u toe is open. Er is niets dat ons hindert om tot u te komen. U hebt uw eigen zoon naar ons toegezonden, de Heer Jezus. En hij heeft ons gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En hij heeft dat ongedachte, onmogelijk geachte offer gebracht van zijn eigen leven. En we weten, zo lief had u de wereld, zo lief hebt u ons. En daardoor, door zijn bloed, zijn wij gereinigd, gekocht, betaald. Het is de weg open en die willen wij gaan. Ook vanavond met elkaar. En we doen dat met vreugde, met blijdschap. We doen dat met onze liederen. Liederen die voor ons gekozen zijn. Maar liederen die spreken van uw grootheid, van uw genade, van uw trouw. Van die toegankelijkheid van u. Liederen die ook spreken soms als gebeden vanuit ons hart. Die wij zo met elkaar tot u mogen opzenden. En we danken u dat wij hier die vrede en die rust en die vrijheid en die veiligheid mogen hebben. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend in onze wereld. En nog minder voor uw kinderen in deze wereld. Want wat is er op veel plaatsen onrust, gevaar, oorlog, geweld. En het verdriet ons, Heer, wanneer wij berichten horen en we weten dat het zo is. Dat broeders en zusters van ons op andere plaatsen hier op aarde niet zo bijeen kunnen komen. En als ze al bijeenkomen, is dat niet zonder gevaar. Maar zij doen het. Zij weten dat. Zij hebben u lief. En de liefde van u hebben zij ook in hun hart ontvangen. En daardoor kunnen zij in die omstandigheden die moeilijk zijn, dikwijls toch vrede ervaren. Maar wij bidden voor hen. Heer, laat hen niet los. En geef dat zij, maar ook wij, u niet zullen loslaten. Want tot wie zouden wij kunnen gaan? Buiten u. Buiten u is er geen hoop. Is er geen troost. Is er geen verwachting. En we danken u, Heer, dat we zo met elkaar en ook voor elkaar mogen bidden. En dan mogen we de namen noemen, Heer, nogmaals. Van Carolien Muilaert. Van Kees Boot. Van Joop en Ria Methorst. Van Tini Bargeman. Wim de Fluiter. En het raakt ons, Heer, toen wij het bericht hoorden vanmiddag van Annelies Schakelaar. Dat zij een ziekte heeft, Heer, die heel ernstig is. Waarvan de uitslag de komende week misschien wat helderheid zal geven. Maar wat een onzekerheid en wat een spanning. Voor haar, voor Klaas-Jan, voor de kinderen, voor de ouders, voor alle familieleden, Heer, voor ons allemaal. En daarom willen wij bidden met klem. U bent een soeverein God, u bent een machtig God, u bent een God die wonderen kan doen. En wij, uw kinderen, wij willen daarom in geloof om haar heen gaan staan. We willen u bidden, Heer, verheerlijk uzelf aan haar. En wat is het wonderlijk wanneer we horen dat zij, ondanks al deze dingen, toch vrijmoedigheid heeft om te getuigen van u. Heer, en dat weten wij met elkaar als uw kinderen. Wat ons hier op aarde ook zal treffen, niets is hier blijvend. Maar bij u zijn we veilig en geborgen, voor tijd en voor eeuwigheid. Heer, wij danken voor Richard Harmoen en voor Rijk Verkoten. voor de berichten die ze hebben gekregen, voor de weg die ze zijn gegaan. Gaat niet altijd zo, Heer, dat weten wij. Daarom danken wij u. Heer, anderen hebben misschien ook zorg of pijn of verdriet waarvan wij dat niet weten, maar bij u zijn alle dingen bekend. En u bent genadig, u bent geduldig, u bent barmhartig. We brengen hen bij u. Heer, wij leven hier nog in een relatief rustig deel van de wereld. Maar op zoveel plaatsen is het anders. En anders is het iedere keer weer in het Midden-Oosten, waar de spanning en de vijandschap zo groot is. Er richt zich een boosheid tegen uw volk. En een haat die zo groot is dat daar iedere keer weer die oorlogen zijn, want men wil geen vrede. Men wil van uw volk af. Maar daarachter herkennen wij de hand van de boze, die de stem van u door uw volk en door uw gemeente tot zwijgen wil brengen, uw plan wil hinderen. Maar wij weten, wij geloven en wij belijden, u bent overwinnaar. U laat niet los wat u begonnen bent. Wij bidden voor uw volk. Wij bidden, Heer, want dat is zo ontzettend belangrijk, dat ook zij de weg naar de Heer Jezus leren kennen en die weg zullen gaan. Alleen dat zal vrede brengen. Dat zal de vredevorst uw zoon naar beneden roepen. Wij bidden daarom. Maar ook voor die andere volken, verblind door boosheid, en dat zijn ook veel mensen om ons heen, bidden wij, Heer, dat uw liefde, uw genade hen nog zal mogen raken. Want het gaat altijd om mensen. Het gaat altijd om hun eeuwigheid, hun leven. En het gaat om uw eer. We danken, Heer, dat we bijeen zijn. Wij openen uw woord. Daarbij hebben wij nodig door uw geest verlicht te worden. En daar bidden wij vrijmoedig om. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Nummer 200. O welk een macht heeft uw liefde door Jezus mij geopenbaard. Hij, die hij, hoe snood men hem ook griefde, aan hateren zelfs niet heeft gepaard. In plaats van aan mijzelf te denken, wil ik u geheel mijn leven schenken. Zullen we dit staan te zingen ook? De kinderen mogen dus naar de kinderdienst. Dat is tot en met groep 40 of 4. Wat? Groep 4. Dan gaan we nu zingen. Het is altijd goed even gelegenheid te geven om een pepermentje te pakken. Maar vooral om het Bijbelgedeelte wat we willen lezen op te zoeken. En ik ben hier bezig, en ik heb hier mogen spreken over Thessalonicenzen, de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. En die hebben we zo'n beetje helemaal doorgesproken. En toen dacht ik, waar zullen we nu mee verder gaan? En toen dacht ik, ja, het ligt eigenlijk voor de hand. 2 Thessalonicenzen. Het eerste hoofdstuk, 2 Thessalonicenzen 1, en ik lees daarvan met u de eerste 5 versen. Ik lees uit de HSV, de Herziende Statenvertaling, ook wel bekend als de Henk Schouten vertaling, 1845, pagina 1845. Twee Thessalonicenzen 1. En daarboven staat, is toch altijd goed om even te weten, dat staat niet eigenlijk in de Bijbel. Hè? Dat is er voor ons gemak boven gezet. Even met het in stukjes geknipt en dan staat er wat boven. En soms word je op het verkeerde been gezet. Dus eigenlijk moet je die dingen niet lezen. Maar goed. 1 vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God, onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer, dat hij ons wijsheid, inzicht zal geven wanneer we daar nu over gaan nadenken. Ja, ik heb een beetje een titel bedacht, een thema bedacht, en dat is een gemeente om trots op te zijn. Een gemeente om trots op te zijn. Een gemeente om dankbaar voor te wezen. Wij wonen nu een jaar of 4 in Veenendaal. We wonen aan de Kerkenwijk, nou dat zegt het al een beetje. En wanneer wij 's morgens onderweg gaan naar dienst, dan zijn wij niet de enige. Er zijn nog wel een paar anderen en die gaan links rechts om en we wonen daar nogal centraal. En dan zie je wat voorbij stappen, voorbij rijden, voorbij fietsen, al dan niet voorzien van hoedjes. En zo is men onderweg. Er zijn nogal wat gemeenten in de wereld, allemaal verschillend. En al die gemeenten, al die kerken hebben zo hun eigen kenmerken. Misschien ook wel dingen waarop ze zich laten voorstaan. Want daarin onderscheiden ze zich naar hun idee dan een beetje positief van een andere kerk. Ja, waar kan een kerk zich op laten voorstaan? Bijvoorbeeld op hun gebouwen. Gebeurt nogal eens. Prachtige gebouwen. Ik weet eigenlijk niet of dat in Veenendaal zo is, maar in veel plaatsen heb je natuurlijk die oude kerken en die glas- en loodramen. Dat is toch wel mooi als je in zo'n kerk zit met een akoestiek en met glas- en loodramen. Sommige gemeenten zijn trots op hun innovatieve programma's. Ze hebben weer wat nieuws bedacht en dat werkt. Succes! Ze zijn trots, sommigen, op hun muziek. Anderen zijn trots, dat gebeurt ook, op de rijkdom, de welvaart die er onder hun leden aanwezig is. Andere gemeenten zijn trots op hun omvang in aantal. Sommigen zijn trots op hun inspirerende voorganger. Die man die trekt publiek aan. Sommigen zijn trots op hun theologie. Want dat is de ware enige Bijbelse. Sommigen zijn trots op hun liturgie. Wat is het allemaal mooi in elkaar gezet. Kunstig, ga zomaar door. Sommigen zijn trots, want wij hebben de inclusiegedachte. Iedereen is welkom, wat voor aard je ook hebt. En anderen zijn juist weer trots op hun orthodoxie. En zo is er heel wat trots in de gemeente terug te vinden. En ja, iedere gemeente heeft zo zijn eigen idee. En ik vraag mij af, waar zou God trots op zijn? Waar zou de Heere God dankbaar voor wezen? Stel dat God nu een waardering zou schrijven, een programma zou samenstellen en daarbij zou aangeven, nou dat is nou de gemeente, zo wil ik de gemeente, zo zou ik er dankbaar voor zijn en trots op wezen. Wat voor soort gemeente zou dat dan blijken te zijn? Nou, dat brengt ons bij 2 Thessalonicenzen 1, vers 4. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God, vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. De apostel die schrijft over roemen en het is de gemeente Thessalonicenzen waarover hij roemt en het is opgenomen in het woord van God. Dus dit is een gemeente die wel wat heeft. Misschien wel iets om trots op te zijn, in ieder geval dankbaar. En de apostel is zo trots, zo met blijdschap verguld dat hij spreekt, dat hij over hen roemt in de gemeenten. Dus de apostel komt wel eens op andere plaatsen, in andere gemeenten natuurlijk, en dan vertelt hij hoe het daar in Thessalonica gaat. En dan zegt hij, daar gaat het geweldig. Daar is het prachtig. Dat is een gemeente om trots op te zijn. In vers 3, daar lezen we, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Ook dankbaar zijn. We zien hier dus een gemeente om dankbaar voor te zijn. Nou, wat maakt de gemeente Thessaloniki nu tot zo'n bijzondere gemeente? Waar roemen zij over? Waren dat hun gebouwen? Die hadden ze denk ik nog niet. Waren het de glas- en loodramen? Die zaten er dus ook nog niet in. Waren dat hun vernieuwende programma's? Was het hun muziek? Was het de inspirerende voorganger? Was het hun theologie, liturgie? Ga maar door. Hoe kan het zijn dat deze gemeente, waar al die dingen gewoon nog niet waren, toch een gemeente is waarover geroemd wordt door de apostel. Hoe kan dat? Waarop is dat gebaseerd? Nou, het antwoord lezen wij in die eerste 5 versen. 5 kenmerken om trots op te zijn. 5 kenmerken die een gemeente beschrijven waar de apostel over roemt. Ik hoop, nu we daarover gaan nadenken, dat bij ons ook het verlangen wordt aangeboord om met elkaar zo'n gemeente te vormen. Zodat er ook over ons geroemd kan worden. Nou, dat is niet vanwege de ramen, ze hebben leuke kleurtjes, daar gaat het niet om. Maar het gaat om andere zaken, dat begrijpt u best wel. We zullen nooit een gemeente worden die door de wereld wordt beoordeeld op een positieve manier als een prominente gemeente. Als een gemeente waarover opgeschept moet worden. Nooit als een kerk ook waar de prominenten, de groten van de aarde samen zullen komen. Maar ik zou willen dat als de apostelen in de buurt zijn en bij ons langskomen en ze over ons zouden gaan schrijven, dat ze zo zouden schrijven als over de gemeente Thessalonica. Dat zou geweldig zijn, toch? 5 kwaliteiten. In de eerste 5 versen van het openingshoofdstuk. 5 kwaliteiten die ons als gemeente ook mogen vormen tot een gemeente om trots op te zijn in de zin van dankbaar. En dan staat er in vers 3. Omdat uw geloof, dat is een van die punten, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder tot allen, van u allen tot elkaar toeneemt. Hier zien we 3 mannen. Paulus, Silvanus en Timotheus. Ze hebben samen de gemeente gesticht. Ze zijn weer doorgegaan, maar ze hielden contact. Ze werkten samen toen ze de eerste brief schreven en ook nu zijn ze weer samen en ze schrijven naar de gemeente. Waarschijnlijk is dit de laatste keer geweest dat Paulus met hen optrok. Hij is mogelijk niet veel later gestorven, geëxecuteerd waarschijnlijk. Thessalonica, ik heb dat al eerder verteld toen we over de eerste brief nadachten, was een heel belangrijke stad in Griekenland. Was gesticht door een van de generaals van Alexander de Grote en genoemd naar zijn vrouw, Thessalonica. Dat was ongeveer 350 jaar voordat Paulus er aankwam. En dat had een belangrijke zeehaven, het lag aan de Egeïsche Zee. Het was ook een plaats waar een rivier de zee instroomde. Het was dus een handelsplaats, volop, ook een maritiem centrum. En dat zorgde ervoor dat het bevolkt werd door heel veel diverse mensen. En ook door heel veel mensen die het op ethisch gebied bepaald niet zo namen. En het lag aan de snelweg, Egnatian Highway, zeg maar de A1 en zoiets. En die weg die liep van Rome tot ver in het oosten. En daar lag die stad als handelscentrum in het centrum van. Het was ook direct een plaats van onreinheid. Een plaats van misdaad. Een plaats van moord. Een plaats van prostitutie. En dat werd georganiseerd. En dat was zo erg aan de buitenkant van de woningen waren daar de schilderijen toen gemaakt met afbeeldingen die je soms ook langs onze snelwegen ziet. Met van die lonkende vrouwen, je moet daar naartoe, je snapt het allemaal wel. Het was daar allemaal aanwezig in die stad. En baby's werden in de steek gelaten. En de ramen moesten dichtgetimmerd worden. De bewakingscamera's waren er niet, maar men sloot het allemaal af. Want het was een stad vol onreinheid, vol geweld. En daar ging Paulus naartoe. Rond het jaar 50 kwam hij daar. Met zijn beide metgezellen stichtte hij daar in die gemeente, in die stad een gemeente. De stad bestaat nog steeds. Ongeveer net zo groot, zo'n 300.000 personen die daar wonen, Saloniki. Paulus die was er naartoe gegaan en had gedurende 3 sabbatten het evangelie verkondigd. En in 3 weken tijd is daar iets gebeurd in die stad. En de stad kwam in rep en roer. Er gebeurde van alles. Geloof werd gewekt. En daar direct aan gepaard ook de vijandschap natuurlijk. Want waar zegen is, daar komt ook de boze. De vervolging was zwaar en Paulus moest zich terugtrekken. Omdat zijn leven echt gevaar liep. Maar hij ging naar Korinthe en schreef weer een brief naar hen toe. En die hebben wij besproken, dat is de eerste brief. En nu waarschijnlijk 4-5 maanden na die eerste brief, zo'n 22 maanden nadat hij daar geweest was, zo zeggen de geleerden, werd deze brief geschreven. En wij gaan die brief bestuderen. En dan kunnen we misschien een beetje het gevoel ook krijgen van wat er leefde in die gemeente. En hoe die gemeente in de wereld stond. En het eerste wat je opvalt als je 2 Thessalonicenzen leest is dat Paulus het heeft over vervolgingen en verdrukkingen. Die waren er ten tijde van Paulus, maar die waren er nu zeg maar 2-3 jaar later nog steeds. Misschien zelfs geëscaleerd. De vijandschap tegen het evangelie is altijd groot. Groot daar waar men trouw is aan het woord, daar komt de tegenstand. In welke vorm dan ook. En als we getrouw willen zijn, en als we vrijmoedigheid hebben in onze wereld, dan zal ook die tegenstand komen. En misschien dat we daarom ook soms wel eens wat terughoudend zijn. We moeten meer geloof hebben, allemaal wij. De vijandschap neemt toe. Wij leven niet in de grote verdrukking. De grote verdrukking is de toorn van God. Is het oordeel van God wat over een ongelovige wereld komt. Daar komen wij niet in terecht. Want de toorn die voor mij bedoeld kwam op mijn heiland. En die voor u bedoeld was kwam op uw heiland. Dat is Gods toorn op de heiland in mijn plaats. Maar in deze wereld hebben wij wel met moeite en met strijd te maken, maar dat komt uit een andere hoek. Dat is de boze, dat is de Satan die dat over ons uitstort om ons te ontmoedigen en om anderen te hinderen naar ons toe te komen. Er is boosheid. Maar de toorn van God in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 hadden we al gelezen dat wij Gods Zoon uit de hemelen verwachten die Hij, de Heere God, uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Staat er gewoon heel duidelijk in, die ons verlost van de komende toorn. En wij hebben vandaag te maken met de laatste, de meest heftige stuiptrekkingen van Satan. Hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En hij zet op grove, op brutale wijze zijn aanval op ons en zijn boosheid naar ons in. Dus de boosheid van Satan moet je onderscheiden van de toorn van God. Dat is het oordeel van God over de wereld. Het tweede wanneer we deze brief lezen, is dat er nog steeds wat verwarring is over de wederkomst van Christus. Over de dingen die dan zullen plaatsvinden en over de volgorde die daar zal plaatsvinden. Daar heeft Paulus in de eerste brief al uitvoerig over geschreven. Maar er zijn nog steeds wat vragen en daar gaat hij op in. Komen wij dus ook nog over te spreken. 2 hebben we gezien dat de apostel hen vertroostte. In hoofdstuk 4 en 5. Daar hebben we dat gelezen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 18. Daar staat zo dan troost elkaar met deze woorden. En dat zijn de woorden van de opname. En dan in hoofdstuk 5 vers 11 van 1 Thessalonicenzen. Er staat bemoedig elkaar daarop. En bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet. En daar gaat het over tijden en gelegenheden. En dan zegt de apostel maar jullie zijn niet in de duisternis. Troost en bemoediging. In het Grieks staat één en hetzelfde woord. En van dat woord is het woord parakleet, Heilige Geest, afgeleid. Bemoedigen, troosten. We hebben een trooster die ons bemoedigt. En de bemoediging is dat wij niet in die grote verdrukking zullen komen. En wat een troostrijke is dat. Maar er is blijkbaar nog altijd wat verwarring daaromtrent. En dat is ons niet vreemd, want ook vandaag wordt er veel verwarring gezaaid over deze dingen. Terwijl naar mijn idee de Bijbel klip en klaar is. Er blijkt verwarring te zijn. Er is mogelijk een brief van Paulus binnengekomen. Dat is wat hij schrijft. En dat heeft hen in verwarring gebracht. Er zijn dus leraren toen al die de dingen die de apostel hen had onderwezen een beetje begonnen te manipuleren, te veranderen. En dat is iets wat nog altijd doorgaat, ook vandaag de dag. Dat men twijfel zaait, dat men dingen verandert. Nou, er was geen andere brief van Paulus. Dat is wat we vandaag zouden zeggen, fake news. Valse leraren. En die stelden dat het lijden, wat door de boze kwam, eigenlijk al de toren van God, de grote verdrukking was, dat ze daarin aanwezig waren. En deze dwaallichten pakken de hoop die de Bijbel ons schenkt heel graag van ons af. En daarin herken je de boze. Het gaat niet om een variatie in inzicht. Het is gewoon fout. Nu durf dat zwart op wit te zeggen. Wanneer je stelt dat de gemeente in of door de grote verdrukking moet. Is absoluut onbijbels. En ik word daar stelliger in. En waarom? Omdat ik steeds meer van die dwaallichten zie. Die anders verkondigen en de hoop afpakken van ons. Er was dus verwarring met betrekking tot die tweede komst, de terugkomst van de Heer. Maar Paulus schrijft aan Timotheus in Timotheus 2 vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wat schrijft hij? Wij verwachten de grote verdrukking en een hoop ellende. Wij verwachten de zalige hoop. Dat is ons toekomstbeeld. Laat u niks afpakken. Dat is de hoop die wij hebben. En de derde, Paulus heeft gehoord dat er sommigen zijn, en dat is ook een beetje een punt natuurlijk, hangt ermee samen. Sommigen zijn zo druk met die toekomst bezig. En ze zeggen, ja, het staat nu voor de deur. Ik hoef niet meer te werken. Ik ga een beetje leider achterover zitten kijken in het zonnetje of ik al iets mag zien. Ze waren gestopt met werken. 2 Thessalonicense 3 vers 11. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Samenvattend kun je van deze brief zeggen. Het eerste hoofdstuk gaat over vervolging, verdrukking. Het tweede hoofdstuk gaat over de eschatologie. De terugkeer van de Heer Jezus en wat daar allemaal bij hoort. En de derde hoofdstuk gaat over luie mensen. Ik weet niet of ik daaraan toe hoef te komen, dat zien we nog wel. Bij elkaar genomen wel wat stevige onderwerpen. Maar de apostel, ook wanneer hij met die luie mensen van doen krijgt, blijft herderlijk, blijft pastoraal. En dan schrijft hij de gemeente, beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. We moeten op een broederlijke, pastorale, liefdevolle wijze met elkaar omgaan. Wel in duidelijkheid, maar pastoraal, liefdevol. Er zit iets teders ook in die brief. En voordat Paulus zijn boodschap begint te formuleren, is daar eerst dat compliment, die dankbaarheid. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. En misschien moeten we dat wel weer leren. Dankbaar zijn voor de gemeente. Er wordt over de gemeente en over de gemeenschap best gesproken. Weet je wel, die en zo en zo en zus. Je weet wel wat ik bedoel. Maar Paulus die gaat danken. Er is wel eens wat aan de hand. Maar hij begint met zijn dank, met zijn dankbaarheid voor wat er in de gemeente gebeurt. Voor het werk dat de Heere God door zijn hand bezig is te doen. Wij moeten God danken zoals het behoort. Heere, Heere God, dank u voor de gemeente. Dank u voor mijn broeders en zusters. Dank u voor die veilige plek waar we uw woord mogen delen. Leer weer danken. De gemeente om dankbaar voor te zijn. En na de inleiding beginnen we nu met punt 1. Het is een gemeente in Christus. Ja, dat mag je verwachten van de gemeente. Dat het de gemeente in Christus is, gekocht en betaald door die hoge prijs, zijn bloed. Wij vormen met elkaar het lichaam van Christus. Wij zijn in Christus. En toch kan daaraan getrokken gaan worden. Vervlakking komen. Nonchalance, verwaarlozing. Kan zomaar gebeuren, zelfs door goede dingen kunnen we weggetrokken worden van het beste. Je kunt zo in beslag genomen worden door een taak in de gemeente, wat op zichzelf genomen een prima taak is, een activiteit is die gebeuren moet, maar je bent daar zo op gefocust, je bent alleen nog maar daarmee bezig. En het komt een beetje tussen jou en de Heer in te staan. Daarover lezen we bijvoorbeeld in Openbaring, in het briefje aan de gemeente Efeze. Een gemeente is druk bezig. In Openbaring 2 vers 2, een groot compliment. De werkende inspanning, geweldig. Maar dan zegt de Heer, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verzaakt. Dus je kunt als gemeente zo actief zijn, je inzetten, maar die eerste liefde. Hoe staat het met onze eerste liefde tot de Heer Jezus? Is dat nog fris en fruitig, om het zo maar even te zeggen? Zit daar nog de dynamiek in, de gemeenschap in die zo nodig is? Of zijn we zo bezig met dit en met dat en zus in de gemeente? Op zich misschien goed, maar dit is het beste. En dat mag je niet verwaarlozen. En je ziet die verwaarlozing ook in Sardes. Ze hebben de naam te leven. Ze hebben de naam te leven. Maar ze zijn dood. Dat is het onderzoek. Met als resultaat dat de Heer daar gedaan heeft. En dan heb je Laodicea. Dat is een gemeente die alles heeft. Ze hebben nergens gebrek aan. Ze zijn rijk en ze denken dat ze rijk zijn. En wat wordt er van Laodicea gezegd? De Heer, klop, ik wil er ook bij. Staat de gemeente. Je kunt zo in beslag genomen worden door vul maar in. Dat je dat eerste belangrijke essentiële kwijtraakt. En dat kan zomaar gebeuren. En daarom is het zo mooi dat hij kan schrijven. De gemeente in Christus. In Christus. Daar is het sprankelend. Daar is het zoals het moet zijn. En dan kan hij ook zeggen, genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Waar een gemeente in Christus is, daar kan genade worden ontvangen. Daar kan de vrede gevierd worden. Als je in Christus bent, dan ontvang je zulke dingen. En geweldig is dat. Vrede. De Heer Jezus die zegt voor de goddelozen, dus daar zo de Heer Jezus, de Heer God, Jesaja 48 vers 22, voor de goddelozen is er echter geen vrede. En in Jesaja 57, de goddelozen zegt God, hebben geen vrede. En Paulus in Romeinen 3, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling, ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Ze kennen niet de vrede die van God komt, die van Christus komt, die het verstand te boven gaat, waarvan de Heer zelf zegt in Johannes 14, vers 27, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld. Dat is geen vrede buiten. Ze kunnen wel wat handtekeningen zetten, en ze kunnen elkaar de hand geven, en ze omhelzen elkaar, en we hebben weer vrede, even. Maar de vrede van de Heer God, die gaat echt dwars er alles heen, boven alles uit. Ik zeg niet dat wij als gelovigen geen moeite kennen, geen ziekte kennen. Dat is ook vanavond wel weer duidelijk geworden. Natuurlijk kennen wij die dingen. Maar wij zullen niet getroffen worden door verdrukking. En wij hebben een vrede die te midden van al die moeite en zorg ons er boven uit tilt. Omdat we de Heer toebehoren. Paulus wenst hen in Thessalonica genade en vrede toe die er is in Christus, in gemeenschap met God de Vader. Dus een verloste gemeente. Een gemeente van gelovigen. Oprecht bekeerd, wedergeboren in Christus. Wat een mooie inleiding. Zoiets hadden we in de eerste brief ook gelezen. Dat is opvallend. 1 Thessalonicenzen 1 vers 1, ik zal het u hier voorlezen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. En nu het eerste vers van de tweede brief. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God onze Vader en in de Heer Jezus Christus is. Heb je hem? In het eerste brief staat de Vader. En in de tweede brief staat onze Vader. De gemeente heeft zich ontwikkeld. Het is intiemer geworden. Het is dichter bij elkaar nog weer gekomen. Geweldig. Wij spreken niet over de Vader, maar we spreken over onze Vader. Wat een genade, die intimiteit zo te zien, te ervaren. In Christus. Moet je eens over nadenken, ik heb dat een beetje gedaan. Hoe zit het nou eigenlijk bij andere godsdiensten? Hebt u wel eens gehoord of we in Confucius zijn? Zou u weten waar ze het over hebben? En zo kunt u natuurlijk verder gaan. Zouden we in Boeddha zijn? Boeddha is trouwens een mens die weggegaan is, dat is weer wat anders, maar goed. Of in Mohammed? Of in Allah? In Christus. Dat is uniek voor het christendom. Wij zijn in Christus, in de Zoon van God, gekocht en betaald door zijn kostbaar bloed. En wij kunnen met Paulus, hoop ik, meezeggen wat staat in Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik in hem, hij in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2, vers 20. Eerste kenmerken gemeente om trots op te zijn. We zijn in hem. Niet trots op de gebouwen, niet trots op de aansprekende voorganger, op glas in lood, niet trots op het pijporgel, niet trots op de band die speelt, niet trots op de gelikte website, maar omdat je in Christus bent. Als je dat niet bent, is al het andere waardeloos. In Christus was het eerste punt. Ik had er 5, geloof ik. Groeiend geloof. We moeten God altijd voor u danken, broeder, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Ook een reden om dankbaar voor te zijn. Het geloof groeit. En er staat er ook nog, wij moeten God altijd danken. Het moet. Maar ook die groei moet. Als er geen groei is, is er geen leven. Alleen iets wat leeft, groeit. Dat geldt in de natuur, zien we het om ons heen. Dat geldt voor ons fysiek. En dat geldt zeker voor ons geestelijk leven, zoals het behoort. En daar mogen wij om bidden. Daar mogen wij om vragen. We hebben, als wij in gebed gaan, meestal ons wensenpakket. Bid voor oma en voor tante en voor opa, en die lopen meer zo best, en vul het allemaal maar in en blijf dat doen. Je moet me niet verkeerd begrijpen. Maar ik denk dat wij, wat ik net al noemde, moeten leren om te danken. En we moeten leren om te bidden dat wij groeien. Dat wij meer in Christus verankerd zullen worden. Dat we sterker worden in ons geloof. Dat we vrij blijven van wat niet van de Heer is. En ga er maar eens goed voor zitten. Waar kunt u de Heere God allemaal voor danken? En dat moeten wij doen. Omdat je geloof buitengewoon sterk groeit. Dus geen dank omdat de gemeente groeit. Mag je ook dankbaar voor zijn als dat gebeurt. Mensen tot de Heer komen natuurlijk. Maar dankbaar omdat je geloof groeit. Niet dankbaar omdat je een mooi gebouw hebt. Maar dat je geloof groeit. Niet dankbaar voor alle hits op het YouTube kanaal van de gemeente. Maar omdat je geloof groeit. En dan staat er buitengewoon sterk. Dat is mooi. Buitengewoon sterk. Geloof blijft in beweging. Geloof is altijd in progressie, in ontwikkeling. Je kunt nooit zeggen, nou, ik heb het geloof en ik ben nu klaar. Ik ben bijna 73 jaar. En mijn leven lang was daar de Bijbel. En mijn geloof Ik heb het idee dat het alle dagen, alle weken nog steeds groeit. En ik heb ook het idee dat het nog weer sterker groeit. En ik zou de dag vrezen dat het stil zou vallen. En er geen groei meer zou zijn. Paulus schrijft dat de gemeente een echt geloof heeft. Het werkt echt en het groeit. En in de oorspronkelijke taal staat daar een benadrukking in dat het nog weer verder groeit. Het groeit boven verwachting. Dat is eigenlijk de betekenis vanuit het Grieks. En dat is een gemeente in druk, een gemeente in zorg, een gemeente in strijd, een gemeente in vervolging. Dat is toch wel bijzonder. Vervolging heeft een positieve kant. Vervolging vernietigt vals geloof. Het ware geloof wordt nooit vernietigd. Vervolging vernietigt vals geloof. In Matteüs 13, de gelijkenissen van de Heer, hebben we dat zaad wat op die rotsachtige bodem valt en dan komt de zon en dan komt de tegenstand. Het leek leuk te groeien, maar het plofte in, het zakte weg, het was weg. Waarachtig geloof wordt nooit vernietigd. Waarom niet? Echt geloof is onverwoestbaar. Hoe stressvol ook, hoe hard ook, hoe onrustig ook de tijden, de gebeurtenissen zijn, ook in persoonlijk leven, hoe diep de pijn ook soms gevoeld wordt, heel persoonlijk. Het enige wat vernietigd wordt door vervolging is vals geloof. En dat ruimt mooi op. Het brengt een gezuiverde gemeente. En we weten ook, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. De Thessalonicenzen kenden vervolging. Ze waren echt gebleken. Ze waren in God, in Christus. En ze waren ontvangers van genade en vrede. Vervolging vernietigt vals geloof. Waarachtig geloof drijft hen naar Christus. En ik durf te zeggen dat het moeilijk is te groeien in geloof zonder beproevingen. Zonder verdrukkingen. Ware gelovigen accepteert dat. Hoe kon Job staande blijven? Omdat hij een waarachtig geloof had. En wat gebeurde er allemaal aan vreselijkheid? En lijden is niet vreemd voor een gelovige. Ik heb wat teksten opgezocht. Romeinen 8 vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 2 Korinthe 1 vers 5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. In Jacobus 1 vers 2, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. En wat doet het lijden? Ze laten je geloof, je vertrouwen in God groeien. Hoe meer problemen, hoe meer beproevingen je doormaakt, hoe meer je naar God gedreven wordt. Hoe beter je hem gaat kennen, hoe meer je hem leert vertrouwen. En dat was een gemeente om dankbaar, om trots op te zijn. Een echte bekering, toenemend geloof. Ze groeiden in Christus. En ze groeiden in liefde. We moeten God altijd voor u danken, broeders. Vers 3. Zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Dat wordt er ook bij. Ze hadden de groeiende liefde. Niet een beetje sentimenteel gedoe, maar een echte liefde. Mogen we een keer terug naar 1 Thessalonicenzen 1, vers 3. Een vergelijk. Zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op de Heer Jezus Christus. En dan in de tweede brief. In 1 Thessalonicenzen 3 vers 12. En u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Dat was dus een gebed wat de apostel neerschreef in de eerste brief. De Heer doe toenemen, overvloedig maken in de liefde. En nu in die tweede brief is daar de dank. De Heer heeft dat gebed verhoord. En de Heer Jezus zegt ook: een nieuw gebod geef ik u. Dat u elkaar lief had. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En als we elkaar lief hebben, daarvan zegt de Heer, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Dus onderlinge liefde met elkaar is een uitstraling naar buiten. En zo was het ook in Handelingen. De gemeente stond in de gunst bij het volk, dat ze eruit staken door hun gemeenschap. Liefde, wat een grote zaak. De Heer zegt dat in de eindtijd, Matteüs 24, de liefde van velen zal verkillen. En is dat juist niet in onze dagen het geval? Paulus typeert onze tijd heel scherp. 2 Timotheüs 3 vers 2. Want de mensen, en dan heeft hij over de eindtijd, onze tijd. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, dat wel, maar hebben de krachten van verloochend. Paulus beschreef de tijd waar wij in leven. Dat is profetie. Maar in zo'n wereld leefde ook Thessalonica. De Heer Jezus leert ons, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En de tweede daaraan gelijk is, u zult de naaste lief hebben als uzelf. Liefde is een waar kenmerk van een ware gemeente. En in Thessalonica zien we echte broeders en zusters trouw en volhardend. Ze worden samengedrukt door de boze. En wat er uitgeperst wordt is groeiend geloof en groeiende liefde. God evalueert de gemeente nooit op haar uiterlijkheden. Nooit op de innovatie, wil het allemaal maar weer in. Niet op de slimheid, niet op. Maar op het zijn, het wezen in Christus en wat daaruit voorkomt. En dan zet ik er toch even een tandje bij. Vierde punt is volharding. Deze gemeente had een sterke hoop. We gaan weer terug naar 1 Thessalonicense 1 vers 3. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Wat een overeenkomst met de eerste brief. Het is ontzettend belangrijk dat je hoop hebt. Dat je perspectief hebt. Mensen die geen perspectief hebben, leiden een uitzichtloos leven. Worden steeds meer geïsoleerd in de samenleving. Hebben een sterke neiging om dat in extremis te gaan doen. Verstaat misschien wel wat ik bedoel. En de wereld vandaag krijgt juist steeds meer grote vragen, grote conflicten. En wat er allemaal gebeurt, roept angst op. Maar wat is het dan geweldig als je in die wereld hoop hebt. Velen gaan van feest tot feest, naar mij de zondvloed. Maar heel anders staat het in Jesaja 40 vers 31. Wie de Heere verwachtte, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Wie de Heere verwachtte. Moet ook een verwachtende gemeente zijn. Daarin moet je volharden. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ja, Oude Testament weet niet van de opname van de gemeente. Maar ik vind dit wel heel mooi klinken. Geweldig, de opname van de gemeente. En ik heb dat al aan het begin gezegd. Ik kan me opwinden, en ik doe dat echt, over bijbelleraren, dominees, vul het allemaal maar in, die u vertellen dat we door de grote verdrukking gaan, als ze al in de grote verdrukking geloven. Een enkele keer benader ik hen. Niet zo lang geleden heb ik 2 benaderd en gemaild. En ik heb ze argumenten gevraagd. Van 1 kreeg ik een reactie. Ik wil niet over de Bijbel discussiëren. En een ander reageerde helemaal niet. En dan denk ik, dat klopt, jullie hebben geen argumenten. Maar pak ze dan ook niet af. Maar buig je voor de schrift, buig je voor de hoop. De hoop, en daarin moet je blijkbaar volharden. Juist in onze tijd moeten we daarin volharden. Openbaring 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Er komt een uur van verzoeking, er komt een vreselijke tijd, grote verdrukking. Maar ik zal jullie ervoor bewaren. Tireo ek in het Grieks. Kan niets anders betekenen, je komt er niet in. En daarom, sorry, wind ik mij op. Daarom wind ik mij op. De hoop die er is, wordt afgepakt. Laat dat niet gebeuren. Volhard, wees trouw. En in Johannes 17, vers 15, daar zegt de Heer, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart, waarvoor? Voor de boze. En daar staat in het Grieks exact hetzelfde. Dat ze niet in de macht van de boze komen. Tireo ek, er niet in. Dat bidt de Heer Jezus. Dan vind ik dat je veel lef hebt als je het gaat veranderen. U kent wel de tekst, denk ik. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Die tekst kennen wij. En weet u wat er direct achter staat? Veel minder bekend. Omdat u de kennis verworpen hebt. Heb ik u verworpen. En Israël is een voorbeeld voor ons. Het gaat om Israël. Israël had de kennis. Maar ze hebben de kennis verworpen. En hoe het met Israël is gegaan in de geschiedenis weten we. Komt wel goed. Uiteindelijk. Maar het zijn lessen voor ons. Wij moeten niet verwerpen wat de Heer ons in zijn woord openbaart. Paulus. Wat vreugde vanwege deze gemeente. En ik ga het nu afronden. Het laatste punt is dat ze waardig worden geacht. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u, het koninkrijk van God, waardig geacht wordt waarvoor u ook lijdt. Waardig geacht. Er zit iets in van hoogstaand. Het woordje waardig heeft in het Grieks de betekenis van gewicht. En dan moet hij aan zo'n ouderwetse weegschaal brengen, zo'n scharniertje met 2 van die schoteltjes. En dan moet het pijltje precies in het midden zijn. Als het in het midden is, dan is het goed. Dan is het waardig. Dus het moet niet doorslaan. Deze gemeente is waardig. Slaat niet door. Pennetje staat recht. Alles in balans. En zo moet het. En dat was daar blijkbaar in Thessalonica het geval. Focus lag niet op persoonlijke vulling. Het was geen self-esteem. Van Schiller. Het was geen welvaartsboodschap. Geen psychologische zelfhulpprogramma's. Hun focus was gericht op het zijn in Christus. En dan wordt er in vers 5 van gezegd dat dat een bewijs is van het rechtvaardig oordeel van God. Dat is een mooi woord. Je mag het ook vertalen met manifest. Bewijs, manifest. Het is een manifestatie. Een ware gemeente wordt openbaar, manifest in de wereld. En dat gebeurde 2000 jaar geleden in Thessalonica, waar het een rampwereld was voor de gemeente. De gemeente kan alleen vandaag manifest worden, zichtbaar worden, zegen uitdragen. Wanneer het is zoals daar was. Geloof, dat bleef toenemen. Liefde, dat bleef groeien onder beproevingen. Hoop, waarin ze bleven volharden. Een waardige houding, want ze waren in God en in Christus. Een gemeente om trots op te zijn, een gemeente om jaloers op te worden, Het beeld van de gemeente waar wij naar moeten streven, mogen de Heere ons op die weg leiden en zegenen. Hem ter eer. Amen. We willen samen danken. Heere God in de hemel, we hebben meegelezen die eerste verzen uit die tweede brief die Paulus schreef aan onze broeders en zusters in Thessalonica. En hij had alle reden om te danken. Die dank bracht hij over naar anderen, om hen ook te bemoedigen, om die weg te gaan zoals die gegaan werd door de broeders en zusters in Thessalonica. En zo sprak hij toen al over de gemeente Thessalonica in zijn tijd. En hij schreef het op en het is bewaard. En zo is deze middag, deze avond, de roem over die gemeente tot ons gekomen. En we bidden hier dat het inspirerend mag zijn. Dat het er ons weer bij zal bepalen wat werkelijk is en wat essentieel is, wat belangrijk is, wat moet. En ons mag bij bepalen dat wij voor alles, allereerst, in Christus uw Zoon zijn, gekocht en betaald. Wij in hem en hij in ons. Een geheim wat de wereld niet kent, wat in de wereld godsdiensten niet bestaat. Maar wat u in uw grote liefde aan ons hebt gegeven. En daardoor hebben wij hoop ontvangen. Laat die hoop blijven. Laat die hoop groeien. Laat die hoop sterker worden. En doe ons zijn, een gemeente tot uw eer. En zo gaan we van hier, we gaan weer de wereld in. En daar gebeurt zoveel in die grote wereld, die grote machten die daar spelen. Maar soms, en dikwijls ook, in dat kleine van ons eigen bestaan. Maar u hebt een plan, en met dat grote, maar ook met ieder van ons. En daarom, Heer God in de hemel, wil ik u bidden voor mijn broeders en zusters hier, dat zij meer van uw plan gaan ontdekken, dat wij met elkaar ook meer gaan ontdekken van uw plan met ons als gemeenschap aan deze plaats. En dat ook wij zullen groeien. U ter eer, ga zo met ons. Wees ons erbij. In Jezus' naam. Amen. We gaan weer met elkaar zingen. Uit de bundel van Johannes de Heer. 797. Heer, een oog dat u slechts ziet. 797. En een hart dat liefde biedt, ook een schouder die daar schraagt, en een hand die lasten draagt, en die het offeren bemint, geef, o Heer, dat aan uw kind. Vier coupletten van 779. 97. Ik mag u nog vertellen dat u hartelijk welkom bent om een kopje koffie te drinken of een kopje thee. En zo, hoe zei dat, de vriendenkring, de kennissenkring wat ruimer te maken. De broederschap te vergroten, te versterken, te verbreden. Dus u bent hartelijk welkom. Laat het u niet ontglippen. Hoewel er zou sneeuw komen, en dat is natuurlijk ook niet zo prettig. Maar goed, daar zijn we niet zo bang voor. Ik mag u ook nog attenderen dat er straks een collectebus staat. Het is een vrij groot ding. Ik vind het meer een vuilnisemmer, maar u weet wat erin moet. Komt wel goed, denk ik. Heb ik verder niet zoveel te zeggen. Ik wil u uitnodigen te gaan staan. Stellen we ons onder de zegen van de Heer en zingen daarna aansluitend 979. Net was het dus 779, 797, nu is het dus 979. We willen dat allemaal netjes klaar hebben. We willen ons stellen onder de zegen van de Heer, want de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, tot de Heer komt in zijn heerlijkheid en ons thuis brengt. Halleluja, Maranatha. Amen.